Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, de versen 52 en 53. Lucas 24, de versen 52 en 53. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op aanbidding, blijdschap en lof vanwege de verhoogde zaligmaker. Iedere schrijver, dat kun je merken, die noemt weer iets anders. Uit de gebeurtenissen rond opstanding, hemelvaart en alle andere gebeurtenissen. In de handelingen hebben wij gehoord donderdagmorgen dat zij daar staan te staren naar de hemel. En dat die mannen bij hen kwamen in blinkende kleding, zeggende: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u heen opgenomen is, zal al zo wederkeren, gelijk ge hem hebt zien heen varen. En hier lees je, en zij aanbaden hem. Of dat geweest is, voor die twee mannen er kwamen, of erna, dat doet nou niet ter zake. Het is gebeurd. Dat zij in grote eerbied en verwondering hem hebben aangebeden. Hem daarin ook erkend als de God-mens in één persoon. God uit God en licht uit licht en toch ons vlees en bloed aangenomen hebbende. Zij aanbaden hem. Daarin is altijd iets wonderbaarlijk in aanbidding. Waarom? Je voelt dat het verder grijpt, dieper ligt, van grotere kracht is dan, ja, laten we zeggen, het doorsnee gebed. Nou vermag het gebed van een rechtvaardige veel, dat weten wij uit de Heilige Schrift. En als die tollenaar gaat bidden, gebeuren er grote wonderen. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Weet je wat je hebt in het gebed? En dat is een kostelijke zaak, maar daar komen al die dingen die ons aanbelangen aan de orde. Dat begrijp je wel. De een heeft deze zorg, de ander weer een andere zorg. Dan is er ziekte, dan is er pijn, dan het gebed of dat de Heer ons al onze zonden vergeven wil. En voor de kinderen, dat de Heere ze ook een nieuw hart wil geven. Ja, en dat is goed, want de Heere heeft dat zelf gezegd, dat we hem zouden bidden. Alleen de lof en de prijs voor God, die raakt vaak op de achtergrond. Als je in het Oude Testament de opdracht leest om bij het eten, na het eten en voor het eten, te danken, dan lees je dat ongeveer in die woorden dat zij moeten opstaan en God loven, de Heere prijzen, om wat Hij geeft. En daar vind je nog iets van dat karakter. Van die aanbidding, zou je haast zeggen. Maar goed, Wij weten allemaal wel, wij kunnen niets maken. En het is de geest der gebeden en de geest ook die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar je bent het waarschijnlijk toch wel met me eens dat je zegt in het gebed, wat komen daar een heleboel dingen aan de orde. Nodige dingen, soms ook minder nodige dingen. Vaak is ons gebed ook nog een ijdel verhaal van woorden, gelijk bij de geveinsden. Maar aanbidding, je zou zeggen, daar valt de mens buiten. En toch is hij erbij betrokken. Hij is er ten diepste bij betrokken en toch valt hij er buiten. Op het moment van de aanbidding bestaat er eigenlijk niks anders meer. Ja, dat kun je natuurlijk ook in een zwakke en in een sterke vorm gebruiken, dat woordje aanbidden. Maar hier gebruiken we toch in de sterke zin. Die Moorman was ook gekomen naar Jeruzalem om te aanbidden. Dat wil dan zeggen om de Heere hulde te bewijzen. En het was niet meegevallen in Jeruzalem. Maar als er hier staat, en zij aanbaden hem. Dan wil dat zeggen, dat zijn die kostbare, maar ook wel die schaarse momenten in het leven van Gods kinderen, van Gods kerk, dat ze er eigenlijk zelf tussenuit zijn. En toch zijn ze erbij betrokken, want zij aanbaden hem. Maar het gaat nou niet meer om de Heere alles te vertellen, dat is goed nogmaals, maar hun hart is vol om hem alle lof en eer te geven. Dat is groot. Als een mens eens tot aanbidding gebracht wordt. Dat proef je bij die herders ook. Als ze bij dat kindje kwamen. En bij die wijzen uit het oosten. En zij aanbaden het. Dat is die eer, dat is dat afzien van jezelf eigenlijk. En is een ogenblik alles vergeten, wat er nog aan zorgen zijn, wat er gebeuren moet of wat er gebeuren kan. En dat je gezondheid misschien niet zo best is en dat je ja, het erg moeilijk hebt. Dat is een ogenblik, wordt weggenomen. En dat er iets is van de aanbidding. Ik zei het al, dat is heel schaars. Heel schaars in het leven. Dat is niet zoveel. Maar gelukkig is het zeker dat eenmaal de ganse kerk het lam eeuwig de aanbidding zal geven. En de Vader. En de Heilige Geest. Daar Costa riep het reeds uit. Aanbid de Vader in het woord. Aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beide. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefde en trouw. Halleluja, zal ons geen schepsel scheiden. Daar proef je ook iets in. Om gebracht te worden tot de aanbidding. Voor een mens van vlees en bloed is dat toch ten ene male er niet bij. Hoe komt dat? Dat komt omdat God niet meer in ons is en wij niet meer in God. Dat is een paradijs gebeurd. Je moet niet denken dat het in de hemel moeilijk zal zijn om tot aanbidding te komen. Het zou inderdaad moeilijk zijn als je zoals je er nu bij zit, in de hemel terecht zou komen en je zou dan God moeten aanbidden. Want dan zou het in de hemel precies zijn als op de aarde. Je kan je eigen er niet mee krijgen. Dan zou ik nog druk hebben met alles en nog wat. Maar je zou niet tot de aanbidding komen. Maar in de hemel gaat het vanzelf. Want daar wordt de zon, of het is dan geen zon daar meer, de gezaligde wordt door God zelf vervuld. God zelf doet dat. God zal zijn alles in die schepselen. Dus dan is het werkelijk een bron die zich uitstort op de velden. Maar hier leeft de mens in een gebroken situatie, een gebroken leven. De geest is gekomen. De geest wekt op. Maar je zou zeggen, God heeft nog niet zijn volheid en zijn volmaakte inwoning in die schepselen. Er is nog een uitwonen. En in dat uitwonen is er ook ons uitleven. Begrijp je dat? Dat is heel gewoon. Dan kun je toch niet zeggen, ja, we gaan zitten prijzen. Of we gaan zitten loven. Dat kun je toch niet doen? Dat kun je niet maken, want je krijgt er een kleur van. Want je voelt dat je kan net zo goed een gewoon versje zingen, bij wijze van spreken. Gewoon vers. Als je lust hebt om te zingen. Want we zijn er nog niet. Als er hier eens een moment van aanbidding is, dan voel je zuiver, dat is uit God en dat keert ook terug tot God. Dat komt wel goed terecht. Het komt niet uit ons tot God, maar het komt uit God tot ons. En het keert weer terug. Kijk, zoiets wonderbaarlijks, dat is hier even aan de orde. Als ze daar die verhoogde heren op zien varen, opgenomen worden. Dan is er iets, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dus het is wel het uitzien van de kerk. Het is wel het uitzien. Omdat ze het niet van zichzelf hebben. En ook daarin hun lamlendigheid iedere dag gewaar worden. Daarom zeggen ze, ach, dat de Heere geprezen worden van al wat leeft en adem heeft. Want als je in het boek Openbaringen leest, dan wordt de nood steeds groter en het kabaal op deze wereld. En die boze monsters, symbolische monsters, die met die horens en noem maar op. Maar ook het gejuich wordt steeds meer in het boek Openbaringen. Elke keer hoor je als het ware al, dat krijgt Johannes, terwijl het rumoer en de moeite op de aarde groter worden, krijgt hij elke keer een doorkijkje en dan hoort hij, halleluja. En dan ziet hij duizenden bij duizenden engelen en hij ziet de ouderlingen en de ganse schepping reeds verheerlijkt en het lam aanbidden en die op de troon zat. Daar moet het heen dus. Daar moet het heen. En daar zal de Heer het ook heen brengen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Nou, dan zou je wel stilletjes een poosje, als het op je afkomt, dat je het hoort, dan zou je wel eens stilletjes een poosje kunnen huilen. Mijn lof vertellen. Dan is er ook maar één troost dat de Heere zegt, zij zullen mijn lof vertellen. Want als bij ons vandaan moet komen, dan krijgt de Heere niks. Niks. Want als we dan nog wat prijzen, dan is het de mens of onszelf. Maar de Heere prijzen, Daarom, in die eenvoudige woorden, daar zit eigenlijk zo'n wereld van blijdschap. En zij aanbaden hem. Misschien hebben ze hun handen opgeheven naar de hemel, of ze zijn op de aarde gevallen, dat ze voor hem gebogen hebben. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam eerbiedig loven. Hier zie je iets van het hemelwerk, iets wat hier op aarde, maar zo nu en dan gevonden wordt. En dan nog niet volmaakt. Want dat zou ons aardse leven niet kunnen bevatten en ook niet kunnen hebben. Wij zijn nog veel te veel hier vervuld met alle andere dingen. En dat hoort bij ons leven hier op aarde. Je hebt mensen die willen dat veranderen. Die willen dat georganiseerd veranderen, kunstmatig veranderen. En dan krijg je wij moeten dit doen en daarom, ja, dan komen we bij elkaar en dan ene gaan we zingen of we gaan bidden of we gaan aanbidden. Maar ja, ach, dat kan wel eens aardig zijn, maar op de duur dan kruipen de wormen er ook weer uit. Het wordt allemaal gewoon en de mens kan zijn eigen nou eenmaal niet in de stemming brengen. Dus je moet het alleen maar van de Heere verwachten. En dat je zegt, trouwe Heere, als het lang geleden is, mag je zeggen, trouwe Heere, mag ik u eens aanbidden alstublieft. U bent alle lof en alle eer waardig. Maar mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en mijn ziel aan het stof. De Heere maakt het wel in orde. Hier, dat is zo spontaan, zo echt. Ze staan nu in die milde regen als het ware van Gods zegen. De mannen hebben het verteld. Jezus, kom terug. En daarom mogen ze gewoon spontaan van goeder harte hem aanbidden. Ja, het is niet in te denken. De mensen doen wel eens net of dat ze zo goed weten hoe het in de hemel is. En er zijn maar zo weinig mensen die er eerlijk vooruit durven te komen. We weten er eigenlijk geen snars van. Want we kunnen het gewoon niet weten eigenlijk. We kunnen het niet weten. Alleen die milde druppels die wel eens zo vallen op die dorre woestijn hier op aarde. Dat is er een heel klein voorproefje van. Maar mens, als je toch naar jezelf kijkt, dan zeg je, het is toch een hopeloos geval met Adam. Er is toch niks meer in te zoeken, nog te vinden. En daarom kunnen we het ons eigenlijk ook niet indenken dat straks alles, ieder zal buigen en de kroon aan de voeten zal leggen van het lam. En toch zal het gaan. En het zal zo vanzelfsprekend zijn, zo van harte. Daar kunnen we ons geen voorbeeld van vormen. Nou ja, net zoals ik zeg, hier bij ogenblik, ik zal met mijn ganse hart u weer vermelden, Heer. En hoe meer dat je ervan krijgt, hoe gezegender ben je. Ja, er is de Heere vrij, hè? Maar hoe gelukkiger ben je. En hoe minder dat je ervan krijgt, ja, je kan wat klagen, maar het zal je niet buiten de hemel houden. Al heb je er niet zo erg veel van, misschien als je buurman of je buurvrouw. Want de Heere zal zeggen, nou, kom maar vooraan staan. Op aarde heb je er niet veel van terechtgebracht. En het was beter voor je dat je niet al te veel op zak had. Maar nu zet ik je in de voorste rij van aanbidders. En zij aanbaden hem. Dat is de Heer Jezus. Dat is de middelaar Gods en der mensen. En er is zo'n blijdschap in hun harten. Ze keren terug naar Jeruzalem, staat er, met grote blijdschap. Ze hebben heel wat benauwde dagen gehad in het verleden. Ook in die 40 dagen. De Heere kwam zo nu en dan bij ze. Maar de deuren waren gesloten. Maar ze hebben nou toch wel even een hart onder de riem gekregen. Dat kun je merken. Het is net of dat je wagens ziet met een vrijwillig volk die volle vaart teruggaan naar Jeruzalem. Nou ja, het is nog geen Pinksterfeest. Maar er zit wel wat in de lucht, dat kun je wel aanvoelen. Als je die woorden leest, en keerde weder naar Jeruzalem. Die woordklanken al, is net of dat je ze ziet gaan. De Heer had het gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Dat hebben ze ook gedaan. Maar ze hebben wel eens gedacht, wat moet er hiervan terechtkomen in Jeruzalem. Die bloedstad. Maar nou zien ze niet al te veel problemen op dit ogenblik. Ze gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Blijdschap. Dat was onze tweede gedachte. Blijdschap. Dat is ook zo'n artikel. Ja, ik ben altijd verlangend om blijdschap te mogen kennen. Blijdschap. Ik vind het in het gewone doen al zo aangenaam. Mensen. In het gewone leven, zal ik maar zeggen. Als iemand blij is. Ja. Dat is ook een gave van God. Die timmerman die stond te zagen in de kerk in de week te repareren. En hij zong van harte hittepetit, hittepetit. Het was zo'n aardig meisje. En toen kwam de dominee binnen. Even kijken hoe het stond. Toen zegt hij, maar man. Je kunt toch in de kerk. Oh, zegt hij, maar ik wil ook wel een psalmpje zingen. En toen ging hij heel langzaam. En die zaag, die ging zo heel langzaam mee. En nou ja, dat kon natuurlijk niet. Dus hij ging maar weer over tot een gewoon versje. Maar begrijp je wat ik bedoel? Je hebt mensen die kunnen daar gewoon niet tegen. Als iemand een beetje vrolijk is. Maar het is toch zo'n bijzondere gave van God. Blijdschap. Ook in het gewone leven. Een blij hart, dat is medicijn voor het gebeende. Het ondersteunt zelfs de krankheid. Dat wil zeggen, de geest van een mens. Die kan de krankheid ondersteunen. Dat wil zeggen, dat het niet zo gauw gaat als dat de dokter dacht. De dokter kan denken, die man heeft nog 2 weken te leven of 3 weken. Maar het kan nog wel eens 2 maanden zijn. Misschien nog wel 2 jaar. Ik heb dat wel gezien. Ik heb een leraar gehad die had kanker. En ik durfde haast niet een man aan te kijken. Als saffraan, zo zag hij eruit. En dan zag hij die aderen hier. En die stond gewoon voor de klas. Op laatst had hij altijd handschoentjes aan. Ik denk dat er geen vlees meer op zat voor het stoten of zo. En we wisten het ook. En hij wist het zelf ook. En hij ging door. Hij bleef voor de klas staan. Totdat hij een keer naar het ziekenhuis ging. En hij zei, of naar de dokter. Dokter, nou zou ik graag opgenomen willen worden in het ziekenhuis. En toen hebben ze hem opgenomen. Toen is hij gauw gestorven. Toen was hij aan het eind van zijn leven. Maar verder weet ik er niet van. Of dat het een man was die de Heere vreesde. Ik hoop van wel. Maar wat kan dat veel doen? Veel doen. En wat kan een mens die voortdurend nors en stroef is, wat kan die het ook stroef maken? Nou zeg ik, er is verschil. Je hebt een natuurlijke blijdschap. Als ik mijn kind een ijsje geef, dan is ze heel blij. En met een toverbal ook. Dat vinden ze lekker. Maar, nou hangt blijdschap. De blijdschap die in de Bijbel vaak genoemd wordt ook, hangt samen met genade. Ook qua woordafleiding. Afkomst van die woorden. Die wortels van die woorden, die hebben verband met elkaar. En dat ligt een tik van de sluier op. Van de blijdschap hier. Ze keerden, eerst hebben ze hem aangebeden. Toen hadden ze nergens geen erg meer in, dan alleen in hem. Hij, de vorst der aarde, is die hulde waard. Maar ja, dat blijft ook weer niet. Maar de nasmaak blijft ervan over. Ze komen weer tot zichzelf en ze gaan blij, heel blij naar Jeruzalem met grote blijdschap. Blijdschap, ik zei dat staat in verband met genade. Deze blijdschap. Nou ja, je zou kunnen zeggen, ergens staat alle blijdschap in een teken van genade. Want een mens zou anders nooit anders doen dan schermen en klagen. Maar ja, er is verschil, dat begrijp je wel. Als je blij bent met je huis, dan mag je daar ook de Heere God in erkennen. Dat hij zo genadig is dat je nog een huis mag krijgen. Maar deze blijdschap, die staat in verband hier even met begenadiging. Als achtergrond moet je daarbij denken, mensen, hele gewone mensen, niet zulke hele ontwikkelde mensen naar onze maatstaven misschien, Galileërs, de meeste, mensen die zo uit hun beroep geroepen waren, zondaren, die met de koning meetrokken. En die er weinig van begrepen. Maar die toch langzaam aan. Door het onderwijs. Van de Heer Jezus. En van de Heilige Geest. Door het onderwijs. Steeds meer hebben ontdekt. Van wat het doel was. En de betekenis. Van zijn komst op aarde. In het vlees. Hij heeft immers hun verstand geopend. Hebben we nog horen lezen. Dat zij de schriften verstonden. En als je nou die schriften hebt mogen leren verstaan. Met een geestelijk oordeel. En je mag er dan eens doorheen zien. En jezelf in het licht zien van die schriften. Wat ben je dan toch een vervaarlijk zondaar. Wat ben je dan toch een mens die, nou ja, die ze zeggen wel eens het doodslaan niet waard is, maar dat zo ene. Een overtreder van al Gods geboden. Nou ja, hij probeert met een fariseese schijn nog wat te lijken, maar het is toch ergens allemaal niks. Allemaal niks als het nou gaat over het prijzen en God eren en hem geven wat hij, waar hij recht op heeft en wat hij waard is. Oh, dan zeg je, dat schiet een mens in alle kanten schiet hij erbij over en tekort. Zo echt naar de wijze man als die zegt, ja, er zijn onzinnigheden, dwaasheden in het leven van de mensen, kinderen. En daarna moeten ze naar de doden toe. Nou, dat is toch ergens een kleinzielig iets, hè. Onzinnigheden, dwaasheden, een ruzietje, een omhelzingje, wat liefde, en noem maar op, alles bij elkaar. Nou ja, we hebben het zo slecht nog niet, maar nou gezien in het licht van hoe God ons schiep. En het doel waartoe hij ons schiep, om hem eeuwig te loven en te prijzen, lief te hebben van harte, dan ben je toch met me eens, dan is het hier toch maar een arme tierig gedoe. En als dan die Heilige Geest dat verstand verlicht en die schriften opent, wat komt het dan uit dat het waar is wat God zegt in de Bijbel, hoe het er met ons bij staat? Dat het nog niks totaal nergens op lijkt. Nou, ik zeg dat nou heel simpel. Expres zo. Dat we het allemaal een beetje mogen volgen ook. Maar als je dan daar zo je eigen portretje terugvindt in de Bijbel. En je zegt, ja, dat is waar. Zo'n ongelukkig schepsel. Die tegen God gezondigd heeft en hij heeft God verlaten en hij heeft geen zin om ooit nog weer bij God terug te komen. Nog wat vrome smoesjes houdt hij erop na, net of dat hij wel rekening met God houdt en met dit, ja. Maar in principe is hij los van God. Het is een godloze. Maar als de Heer dan eens duidelijk komt te maken, bij de aan- en bij de voortgang, daar is hij nou voor gekomen, voor die goddeloze. Daar heeft hij nou zijn leven, zijn bloed voor gegeven. Nou heeft hij gedaan wat wij nooit hebben gedaan. Nou is hij in dat leven is hij ingekomen. Hij heeft het werkelijk geleefd. Voor God en voor de naaste. En toch kon hij zijn leven daar niet mee redden. Dat moest ook nog in de dood vanwege de straf die op ons rustte. Het oordeel Gods. En als dan de Heere Jezus het oog daarvoor eens verlicht. Dat je zegt, ja, ik gebruik het woord niet zo vaak. Het wordt mij al vaak te veel gebruikt. Doem en vloekwaardig. Ik heb wel eens gezegd dat waardig, dat moet er nog net af. Want de mens kan zo aardig over vloekwaardig spreken dat het tenslotte nog een waardigheid wordt. Doem en vloekwaardig. Maar ik wil in dit verband toch dat woord gebruiken. Vloekwaardig. Verdiend. Verdiend dat de Heer er nooit meer naar omkijkt. Naar zulke mensen. En als dan de Heer in plaats van klappen slagen, omdat wij zulke onvolkomen met alle genade, ook die discipelen, wat heeft de Heer er nog mee te stellen gehad, een verdriet gehad, een on- en wanbegrip, en dat de Heer toch alsmaar terugkwam. Mensen die denken de volmaaktheid te kunnen drijven of te beoefenen, die zouden het al lang opgegeven hebben. Maar hij niet. Nou, zo is er stukje bij beetje een klein beetje lijn gekomen in het leven. Een klein beetje lijn. De lijn is een klein beetje duidelijker geworden. Moest de Christus niet alle deze dingen lijden? Die goddelijke noodzaak vanwege dat recht. En als dan het laatste wat je ziet van die middelaar, wiens heerlijkmaking begonnen is. Zodat je aan de ene kant voelt, ach, er is zo'n verschil gekomen. Wij nietige aardwormen en hij kan alles. Dat deed hij vroeger ook wel, maar hij is anders geworden. Raak mij niet aan. Ik vaar op tot mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader. Maar het aardse en het hemelse begint toch uit elkaar. Het moet gewoon. Maar als je dan met eerbied opgekeken hebt, en je ziet dan dat die eerwaarde vorst, Messias, zijn handen zegenend uitbreiden over die Galileërs. En in plaats dat hij ze nog een boos woord toeroept, of weet ik wat hij doet, maar dat hij zegent, begenadigt, dat hij laat merken in die zegen, de vloek is van jullie hoofd weggenomen. Het doemvonnis dat op jullie drukte is er niet meer. Er is louter zegen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Het is niet in te denken dat een mens die gevallen is, die een zondaar is, die ongoddelijk ver bij God vandaan is, dat hij in plaats van een vloek een zegen krijgt. Dat die doorboorde handen, dat die handen om onzentwil doorboord zijn, opdat wij zouden ontvangen wat we nodig hebben, dat is toch niet in te denken. Dat kan toch alleen door het geloof dat de Heilige Geest werkt in het hart aangenomen worden, maar anders niet. Want dat kan ik niet geloven. Tenminste, als het me met het ene ernst is, ik bedoel nou met het ene, dat ik werkelijk geloof dat ik een zondaar ben. En dat ik werkelijk zo'n bedorven vat ben. Als dat een klein beetje helder is, dan kun je toch niet aannemen dat God zegt, ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en uw glasvenster kristallijnen maken. En ik zal niet meer op u toornen nog schelden in der eeuwigheid. Dan kun je het toch niet aannemen. Ik niet, ik kan het niet aannemen. Ik kan het niet aannemen. Dat, nou, ja, daar zou een mens wat van krijgen. Daar zou hij wat van krijgen als hij dat aan kon nemen. Dan zou hij zijn verstand verliezen. Dan zou hij zeggen, mensen, welke dood ik nog moet sterven. Of dat ik nou kanker of hartkwaal of wat ik het interesseert me allemaal niks. Helemaal niks. Want ik kom in een eeuwigheid, een eeuwigheid, een eeuwigheid om God te prijzen en om eeuwig gelukkig te zijn. Maar nou gaat het alleen door het geloof. En er is wel eens blijdschap bij, gelukkig. Je leest hier ook voor grote blijdschap. Maar ik zeg je nogmaals, je kan niet aannemen. Die gelooft dat hij een zondaar is, die kan niet aannemen. Die kan nog zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig, maar ik kan het niet aannemen. Want het gaat zo ver. Ja, het gebeurt wel eens dat mensen met veel levenservaring, en dat ze soms in een ogenblik dat je denkt, nou, hoe is dat nou? Dat iemand er zo doodongelukkig bij ligt dat je zegt, is er nou ooit wel wat? He? Als een lijk. Dat een mens geestelijk als een lijk. Ja, dan zie je iets van de werkelijkheid. Hij kan het niet aannemen. Hij kan het niet aannemen. Alleen dat geschonken geloof, dat zegt nochtans, heren, nochtans. Kijk, dat is nou de achtergrond van de blijdschap, de begenadiging. Dat die middelaar die daar nou zo hoog en verheven is, aan de rechterhand van God gezeten, het laatste wat ze van hem gezien hebben was een zegen. Zijn handen boven ze uitgebreid. Nou, maar dan ben je blij. Grote blijdschap. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Niet naar onze zonde. Niet nadat we verdiend hebben. En als je dan zo'n vissertje bent uit Galilea. En je bent zo'n verlogenaar zoals Petrus. En zo'n twijfelaar zoals Thomas. En zo kortzichtig als Filippus die zei, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En zo Nathanael, waar je helemaal weinig van hoort. En zo zijn er nog wel meer bij. Die zo vaak woorden hebben gehad wie de meeste van hen zou zijn. Nu en straks in het koninkrijk. Als je dan zulk soort mensjes bent. En dan het oordeel opgeheven. Het oordeel opgeheven. God is niet meer toornig op jullie. Ik zegen je. Oh, met grote blijdschap gaan ze terug naar Jeruzalem. Ja, het is nog geen Pinksterfeest, maar ik zei het al, er hangt wel iets in de lucht. Het zijn nou nog niet zulke getuigen om te gaan preken hier en daar, maar voor de eigen hebben ze het goed. En ze zijn ontzettend blij. Ja, je leest in de handelingen ook dat ze bidden en smeekten in de opperzaal. Dat moet je allemaal een beetje met elkaar combineren. Dat wisselt elkaar af hier op aarde. Lof en dank en het steunen om hulp en om uitkomst. Dat wisselt elkaar af. Maar het gaat altijd door. Dan schiet het daarop en dan daar, maar het gaat door. Gestaag gaat het door. Hierin begint ze. Grote blijdschap. Ben je ook wel eens blij? Ik zeg niet dat we het kunnen aannemen, dat hoeft gelukkig niet. Maar dat toch, dat naakte geloof, dat kan ook blijdschap meebrengen. De blijdschap des geloofs. Dat is een getemperde blijdschap. Dan moet je niet mee kunnen, dan moet je niet als een soort hefboom zien, die blijdschap. Dat je daar nou eens even de hele wereld mee om kan keren, bijvoorbeeld. Nee, het is een blijdschap dat als je een keer, bij wijze van spreken, als je een goed hart op je vingers slaat, dan kan het wel eens in één ogenblik afgelopen zijn. Maar het is blijdschap. Maar het is nog niet die onbepaalde blijdschap die door niks en niemand meer te stuiten is. Het is in beginsel. Maar het kan zoals een stille vrede over je heen komen. Het kan thuis of in de kerken. Dat je jezelf mag zegenen en zeggen, ik ben een gezegende. Ik ellendig spook die ik ben toch een gezegende. God vervloekt mij niet. Hij heeft mij begenadigd in de geliefde. Daar heeft hij gehangen aan het kruis. Er kan zo'n innerlijke blijdschap toch hier reeds zijn. Blijdschap vanwege begenadiging. Daar moet je maar altijd bij. Om begenadiging. Nou, je kan niet altijd onder woorden brengen. Dat weet ik wel. Dat geeft ook niet de een die uit het weer anders als de ander. Ik heb het wel meer verteld van die man. Die was ook zo blij, zo goed gekerkt. En die kwam thuis en met de kinderen. Jan Huigen in de ton met een hoepeltje erom. En ze dansten en sprongen. Vind ik altijd leuk, hè. Dat is echt. Maar toen de ton in duigen viel, zogenaamd, toen viel hij dood op de grond. Hij was gelijk verlost. Dat is een mooie dood natuurlijk geweest voor die man. Maar vrome mensen kunnen daar niet tegen, want die zeggen dat bestaat niet. Maar dat komt door de kortzichtigheid. Want het kan zich soms zo eigenaardig uiten. Het spreidt een glans over je hele gezin, op zo'n moment. Dan kun je nog knikkeren met de kinderen ook. Ja. Het andere mannetje zat op de wc en ze hoorden hem nog net, zijn vrouw hoorden hem, oh, die eeuwigheid, dat is eeuwig kwijt. Ja, dat is nou weer wat anders. Toen was hij net eeuwig binnen. Voel je? Je kan geen palen en perken slaan. Maar een week ervoor was dat mannetje voor het eerst van zijn leven aan het avondmaal geweest. En hij was dronken van liefde geweest. Maar ja, hij kon niet er tegenop. En dat ongeloof kwam weer als een lawine over hem heen. En toen hij op de wc zo akelig werd. Ja, dan kan ik me indenken. Oh, dat is eeuwig kwijt. Maar toen opa het bekend maakte, riep hij erachter. Hiep, hiep, hoera, hij is eeuwig thuis. Hij was thuis. Maar, ik zeg dit maar. O, de wind van de Heilige Geest die blaast. En de genadige ontferming van God. Die kun je niet in een stukje snijden, precies. O, nee. Nee hoor. De een zit te huilen en de ander zit te lachen van blijdschap. En de andere loopt op handen en voeten door de kamer heen. Zo kan het zijn. Maar ik bedoel alleen maar dit. Is er wel eens iets van blijdschap geweest? Dat geloof ik wel. Dat we allemaal wel eens blij zijn. Maar nou is iets van blijdschap vanwege de begenadiging. dat God mij wil hebben en dat de vloek opgeheven wordt. Die blijdschap zal eenmaal onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Nou ja, als je het hebt, dan verlang je er ook naar. Dan zeg je, ja, ik hoop dat ik van de Heere mag ontvangen wat de apostel zegt, de God nu der hoop en des vredes, vervullen u met blijdschap tijdens het geloven. Want het is niet automatisch erbij altijd bij het waarachtig geloof. Maar het is een grote genade als het erbij wel eens mag wezen. Het blijdschap van het geloof. En ze waren alle tijd in de tempel. Aanbidding, blijdschap en lof. In de tempel. Ja, ze gaan nog naar de tempel. Dat kan. Straks dan komt er een andere kerk. He, dan houdt die tempel op. Maar nu nog in de tempel. Ja, dan moet je eigenlijk inzien, mensen, dan moet je nou inzien dat wonderlijke van God, want in die tempel, nou dat was ook vaak een zootje. He, met kopers en verkopers en duivenhandelaars en noem maar op en allerlei, en bedelaars stonden er bij de ingang te bedelen. En nou ja, je begrijpt dat wel. De rijke mensen kwamen daar hun gaven voor ieder oog in de offerkist gooien. En die arme weduwe, die gooide al haar leeftochter in een paar penninkjes. Maar ja, dat weet je, dat de Heere Jezus heeft de zweep er nogal eens doorgehaald, door die tempel. Gij hebt het huis mijns vaders tot een moordenaarshol gemaakt, zegt de Heere. Een moordenaarshol. Dus wie weet wat er gevochten is daar, om een paar centen. Maar dat is nou, dat is nou de glimlach. De duivel moet niet denken dat hij het alleen voor het zeggen heeft. En die godsdienst daar in die tempel. En die ernstige mannen die denken dat het afgelopen is met Jezus van Nazareth. En die denken dat ze het pleit nou gewonnen en beslecht hebben. Dat moeten ze niet denken. Ze moeten niet denken dat zij alleen het in de tempel voor het zeggen houden. Want Jezus is teruggekeerd naar de hemelse tempel. En hij zet er op aarde in dat hol, ja het was een mooi hol, met goud behangen. Daar zet hij die Galileërs neer. Nog niet zozeer om te preken en om te getuigen, dat is met Pinksterfeest gebeurd. Alles gaat niet ineens. Maar er staan die mensen bij elkaar, staan ze, ja je moet niet denken dag en nacht, die mensen hebben ook geslapen hoor en die zijn ook gaan eten. Alleen in de aanbidding, dan valt de behoefte wel eens weg. En dan valt de klok misschien wel eens weg, maar normaal niet. Dus die mensen die hebben gewoon gegeten. Je leest trouwens dat er nog het een en ander gebeurd is. Ze hebben in een grote opperzaal verkeerd. Ze hebben nog gestemd om een nieuwe, om een apostel erbij. Matthias. Petrus heeft erover gesproken. Maar er is toch wel wat meer ruimte gekomen. Na die hemelvaart. Ze hebben het toch wel, ja, nogmaals een hart onder de riem gekregen. Ze waren alle tijd in de tempel, dat wil zeggen. Elke keer zie je ze er weer. In de tempel. En dan staan ze daar bij elkaar. En dan staan ze daar maar te zingen en God te prijzen. Ja, vreemd. Vreemd, ja. Maar de fariseeën die kan wel zeggen, ik dank u dat ik niet ben gelijk alle andere mensen. Rovers, gierigaards, of rovers, dieven, overspelers. Of ook zoals die tollenaar die daar staat. Dat is een dankzegging van de fariseeën. Ik geef tiende van alles. Maar die mensen staan daar God te vriendelijk te bedanken dat het zo goed afgelopen is met ze. En dat Jezus Christus daar naar de hemel gevaren is als hun Heere, hun Koning. En dat zij nog mogen leven. En dat hij al hun krankheden geneest. En hun leven heeft verlost van het verderf. En dat hij beloofd heeft ze tot zich te nemen. Op zijn tijd. In de eeuwige heerlijkheid. Dat is mooi. Dat is groot. De farizeeërs hebben en de tempelpolitie, die heeft er ook niet veel aan kunnen doen uiteraard. Ja, wat moet je? Wat moet je? Dat die mensen God staan te loven en te bedanken voor alles. Ja, ze hebben alleen een beetje vreemd gekeken. Ze hebben gedacht, nou het zal wel weer overgaan. Dat hebben ze misschien gedacht. En ze hebben wel eens met een half woordje staan te luisteren. En misschien is er nog wel een of andere oude vrouw geweest of zo. Die vaak in de tempel kwam. Die heeft gezegd, zou ik alsjeblieft ook mee mogen doen? Dan hebben ze gezegd, het is goed. En Maria, de moeder van de Heere Jezus, die was er ook bij. En nog veel anderen. Zo moet je het zien. En er zijn misschien wel eens een paar kleine kinderen bij geweest. Die wilden ook wel graag meezingen. Al konden ze al de versies nog niet. Maar dat zegt de Petrus, dat is niet zo erg. Dat je het versje niet kent, maar je kunt wel gewoon meezingen. Ik kon er geen woord zingen vroeger. En dan zei mijn vader, jongens, zet hem op. En dan wist ik niet, van ja, nou denk ik wel, het was misschien een beetje oneerbiedig. Ik weet wel dat mijn moeder, die vond het wel een beetje oneerbiedig. Maar mijn vader zat te genieten als ik pioenrood werd. En dat het hier helemaal dik werd, van schreeuwde ik het uit aan de tafel. Als er een versje gezongen werd. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje overdreven. Ik weet wel, mijn moeder zei wel eens, ja, maar dat vind ik niet zo eerbiedig. Maar ik bedoel, zo hebben ze tegen de kinderen gezegd, die kindertjes die... Oh, jullie waren toen met de Hosanna, Hosanna, gezegend is hij. Oh ja, nou komt er maar bij. Je mag ook meezingen. Dat zijn de voorbereidingen, de tussentijd, ja. Ja. Je zou zeggen, deze zondag hoeven we dan niet meer de zondag van de wees kindertjes te noemen. Nee, dat hoeft niet meer. Want het is wel nog een wachten op de Pinkstergeest, maar ze hebben toch zoveel onderstand gekregen, dat dat poosje wachten, dat kan nou ook nog wel. Het is toch zo Pinksterfeest. Maar 10 dagen zit ertussen. Lovende en dankende God. Dat is prachtig. Als je nou eens denkt, dat is nou het eind van het Lucas-evangelie. Van Gods evangelie. Lovende en dankende God. Dat is het eind van het verhaal. Van de geschiedenis. Van Gods openbaring in Christus Jezus. Dat hij van al zijn werken geprezen zal worden. Als dat nou ook ons eind is mag zijn. En tegelijk het grote begin. Om die verhoogde en verheven middelaar. Die nu aan de troon van God is. Om die te loven en te danken. Hier in beginsel straks volkomen. Want daar moet het heen met al Gods kinderen. Hij zal niet rusten. Of de laatste zanger en of zangeres is binnen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelin op de harp en cymbel slaan. En al Gods fonteinen zullen zich uitspreiden over die kerk. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem. Dat ik bemin. Amen.